Ik wil in ieder geval met jullie nadenken deze morgen over de 8 kenmerken van de gemeente in Jeruzalem. Dus ik heb in Nunspeet vorige keer gesproken en over de 5 kenmerken van de Thessalonicenzen, van de gemeente in Thessalonica. En toen was ik ergens tussen de 3 kwartier en 50 minuten bezig. Nu doen we er 8. Dus ga lekker zitten. Ik wil eerst naar Lucas toe. We komen uiteindelijk uit bij Handelingen 2. Maar ik wil eerst Lucas 24 lezen. Lucas 24 een stukje. Dus als jullie dat mee willen bladeren, graag. Lucas 24 vanaf vers 44. En dat is de Heer Jezus die spreekt met de 12 apostelen en nog een groep discipelen eromheen. Dat kun je uit het eerdere stuk halen. En dit zijn de laatste woorden die hij tot hen spreekt voordat hij wegging in de hemel. En dat zij in Jeruzalem achterbleven. Dus dat willen we lezen. Lucas 24 vanaf vers 44. Ja. En er staat, en hij, dat is de Heer Jezus, zei tegen hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuige en zie, ik zend de belofte van mijn vader op u. Maar blijft u in Jeruzalem, in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Tot zover en dan gaat de Heer Jezus weg. En in Handelingen, hoofdstuk 1, daar zien we, dat is dezelfde schrijver. En daar zegt hij nog een keer wat hij gezien heeft. Maar er staat er net iets anders opgeschreven. Dus Handelingen 1, vanaf vers 4. En toen hij, dat is weer de Heer Jezus, met hen samen was, beval hij hun dat zij Jeruzalem niet weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Want daar had de Heer Jezus 40 dagen over gesproken, over het koninkrijk wat hij zou vestigen op aarde. En dan zegt hij dit, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste van de aarde. En dan wordt de Heer Jezus opgenomen en dan blijven zij wachten. Zoals de Heer Jezus ook had gezegd in vers 14. Dit is wat er het Bijbelse wachten. Deze bleven alle eensgezind volharden in het bidden en het smeken. Met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers. En dat is uiteindelijk is dat een groep van 120 man, zie je vers 15. En dan om de verhaallijn een beetje te volgen, Handelingen 2, de eerste paar versen. Dit is 10 dagen nadat de Heer Jezus weg is gegaan. En toen het de dag van het Pinksterfeest, of het Wekenfeest, vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. Dus die 120 mannen en vrouwen, die waren samen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. En dan een paar versen verder, vers 11. Wat zeggen ze dan? Ze spreken dus in andere talen. Maar wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En dan staat Petrus op en Petrus die begint te preken. En in vers 36, en dan begint de tekst waar ik echt over wil nadenken. vers 36 van Handelingen 2. Dat is eigenlijk de samenvatting wat hij gezegd heeft over Jezus. Hij heeft eerst, tenminste de samenvatting, de conclusie, het doel van zijn preek. Hij heeft gepreekt over de dood en de opstanding van Jezus. En dan zegt hij in Handelingen 2 vers 36. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot de Here en tot Christus, tot de Messias of bevrijder gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannen, broeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die veraf zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af. En hij spoorde hen aan met de woorden, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij nu, die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. Dat is echt zo'n tussenzinnetje. 3000 mensen in één dag. En zij volharden in de leer van de apostelen. En in de gemeenschap. In het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En ze verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen naar dat ieder nodig had. En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl ze van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en in eenvoud van hart. En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Dagelijks. Nou, dat is mooi. Deze teksten die we nu hebben gelezen, ik vind het zelf ongelooflijk geweldige teksten. En we willen daarover nadenken, dus over 8 kenmerken van de gemeente in Jeruzalem, als we eraan toekomen. Dat is even onder voorbehoud, want de tijd tikt met snelheid weg. Maar ik vind het zelf een hele mooie teksten en ook een mooie thema, omdat dit echt het begin is van een beweging die de hele wereld heeft veranderd. En als je dan bedenkt, 120 mensen zitten daar samen. En dan zie je het een beetje voor je, 120 mensen die hebben Jezus kruisiging gezien, of in ieder geval meegemaakt in delen. Ze hebben zijn opstanding gezien, ze hebben met de Heere Jezus gesproken voor 40 dagen lang. En opeens gaat de Heere Jezus weg en ze moeten wachten in Jeruzalem. En wat gaan ze dan doen? Ze gaan bidden en smeken. Nou, er staat niet letterlijk wat ze bidden, maar ik kan me niet anders voorstellen dan dat ze daar zitten en zeggen, Heere, vervul uw belofte, vul ons met de geest, geef ons de geest. En dan gebeurt dat ook op wat wij Pinksteren noemen. En dan ontstaat er een beweging, een soort, sommigen zeggen dan een soort Jezusbeweging. Maar die gaat in een jaartje of 40 bereiken die 120 relatief simpele mensen, bereiken de hele wereld. Er zijn archeologische vondsten gevonden in Engeland, dat maximaal 40 jaar na wat wij hebben gelezen, er een gemeente was in Engeland. Er zijn geschriften die aantonen dat tot India, China, Afrika, andere delen van Europa, overal verspreidde een beweging van Jezus. En dat is zo wonderlijk. En wat wij nu lezen, dat is de begin of de geboorte van die beweging. Nou, dat vind ik echt, dat is prachtig. En wij willen daar ook naar kijken. Hoe konden deze 120 mensen dat bereiken? En hoe zag het leven er voor hen uit? Hoe waren ze samen gemeente? Wij verlangen Bijbels gemeente te zijn, als het goed is. Maar hoe zag dat er daar uit en kunnen we daar lessen van trekken? Dat is eigenlijk mijn verlangen voor vandaag. En ik heb dus 8 punten en PowerPoint weer een keer gemaakt. Zie je de tempel op de achtergrond, de tempel in die tijd. En eerste kenmerk waar ik over na wil denken met jullie is, zij waren door geloof in Jezus vergeven van hun zonde. En dat het is heel mooi. In Lucas zie je dat de Heer Jezus spreekt met de apostelen en de mensen eromheen. En dan zegt hij, of laat hij eerst zien vanuit de schrift, ik moest sterven En ik werd begraven en ik moest lijden. En ik ben opgewekt uit de dood. Precies zoals het in de schrift staat. En dan gaat hij vanuit het Oude Testament gaat hij laten zien aan de discipelen. Dat hij moest lijden, dat hij moest sterven. En dat is de basis. En dan zegt hij in mijn naam, in de naam van Jezus die gestorven en opgewekt is, moet in de hele wereld verkondigd worden. Bekering en vergeving van zonden. En dan zegt hij, maar wacht in Jeruzalem totdat u met kracht uit de hoogte bekleed wordt. En dat zie je hier eigenlijk gebeuren. In Handelingen 2 zie je dat realiteit worden. Dat de apostelen deze boodschap die Jezus vertelde doorgeven. Ze beginnen te vertellen over Jezus die gestorven is. Ja, zelfs door deze mensen gekruisigd is. En hij zegt het met vrij heftig taal. Jullie hebben de Messias gekruisigd. Jullie hebben de Zoon van God gekruisigd. En dan als je de... Ik heb de preek niet gelezen omdat dat een... Anders allemaal te lang zou worden. Maar dat zou je eigenlijk thuis even moeten doen. En wat je dan ziet is dat ze... Dat het enige wat ze delen is de Heer Jezus. Zijn dood, zijn opstanding. Wie hij is, wat hij gedaan heeft. Dat is geweldig. En dan zegt hij uiteindelijk ook... Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God, de Vader, hem tot een Here, tot koning, Kyrios, en tot Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En dan gebeurt er iets. En dat vind ik zo mooi. Want de geest getuigt mee. Dit zijn woorden van simpele mensen, net als wij. Misschien nog wel simpeler dan ons. Er staat ergens ongeletterde. Dus ze waren niet jarenlang naar school geweest zoals wij. En deze simpele mensen, die beginnen te spreken door de Heilige Geest gedreven. En dan, wat verkondigen ze? Jezus. En deze eenvoudige boodschap onder de kracht van de geest raakt het hart. Vers 37. Toen ze dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt. Ja, dat is mooi. En dat willen wij, dat verlangen wij. Dat als we het evangelie delen, als we op straat staan of tegen familieleden het evangelie delen of op school zijn, dat het hart van mensen geraakt wordt. Dat ze zeggen, wat moeten we doen? Ik zie dat ik schuldig sta voor deze God. En dan vers 38. En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. En de bekering, dat snappen we wel, dit vers. Ik heb best wel veel geworsteld jaren geleden met dit vers. En misschien dat jullie het lezen en dat niet daar niet blijven hangen. Maar ik bleef altijd hangen. Ik zeg, oké, bekering, dat snap ik. Maar laat dan ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving. En dan raak je een beetje in verwarring. In ieder geval, ik raakte een beetje in verwarring. Ik zei, oké, maar wat betekent dat voor broeders en zusters, die we broeders en zusters noemen, die niet gedoopt zijn? Misschien kinderen hier zo, die niet gedoopt zijn. Zijn die dan niet vergeven? Dat was in ieder geval waar ik kwam. En los, ik heb niet, opnieuw, geen tijd, om dat uitvoerig te bespreken. Dus dan verwijs ik door naar een preek die hier gehouden is over de doop, eerder. Maar wat heel mooi is, is dat de Bijbel, als de Bijbel over de doop spreekt, dan spreekt het over een kanaal, zo je wil. Wat heb ik het hier genoemd? Een uiting of het zichtbaar maken van het geloof. Deze doop hier zo gaat niet over als je naar water gaat en je gaat kopje onder, dan ben je vergeven. Want dat water heeft jou dan vergeven. Of dat symbool of dat teken, zo je wil, dat heeft dat gedaan. Dat is niet waar. Wat waar is, is dat als zeker hen, zij waren geraakt door het woord wat gesproken is. En zij moesten zich afkeren van het oude leven. En de doop is dan, Heer Jezus, alleen in u is vergeving. Vergeef mij, reinig mij door het bloed. En dat wil ik benadrukken. Dat hier staat doop, maar je zou er ook geloof in kunnen vullen. Omdat dat in de Bijbel, is dat ergens samen. Je kunt het niet helemaal lostrekken. Als iemand zich laat dopen, dan zegt hij daarmee, ik geloof in de Heer Jezus. Hij is mijn leven, in hem is vergeving. Dus de doop spreekt over de Heer Jezus. En het is een uiting van het geloof. Maar dat is wel radicaal. Als je bedenkt wat dat betekent. In moslimlanden zie je dat nu ook. Deze boodschap, als je die in een moslimland brengt. In sommige moslimlanden mag je samenkomen als christenen. Je mag je een soort van bekeren. Je mag je mag bidden, je mag Bijbel lezen, je mag nog een paar dingen in sommige moslimlanden. Maar op het moment dat je echt zegt, en nu ik wil volledig voor de Heer Jezus leven, en je keert je af van het oude leven, en je laat je dopen in het geloof, dan Misschien bijna letterlijk, dan breekt de hel los. Maar dan heb je echt problemen. En dan kun je vervolgd worden en gedood worden en de gevangenis ingaan. Dit is een radicaal iets, wat Petrus hier ook zegt. Hij zegt, jongens, wat jullie nodig hebben, als ik het even vertaal nu in mijn woorden. Wat jullie nodig hebben, jullie zijn Joden, jullie hebben de wet gehouden. En alles proberen, of geprobeerd de wet te houden, maar jullie hebben gefaald. Jullie staan schuldig, jullie hebben zelfs de Messias, waar de hele wet en de profeten over spreken, hebben jullie gekruisigd. En er is voor jullie maar één antwoord. En dat is dat jullie je oude leven volledig achter je laten. En dat je je leven volledig aan Jezus overgeeft. En deze mensen, die doen dat ook. En dat zie je in vers 41. Zij nu, die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. Deze mensen, die horen die boodschap, zijn geraakt in het hart. En die zeggen, ja, dat wil ik. En ze komen vanuit de duisternis in het licht, zoals de Bijbel zegt. Ze bekeren zich, geloven in de Heer Jezus, laten zich op basis van dat geloof dopen. En er is een volledige vergeving en een reiniging van hun oude leven. En dat roept de vraag bij mij op, die ik wil stellen hier zo. Weet jij dat? Als je hier bent. Dit is het eerste kenmerk wat ik wilde noemen, omdat het hier begint. Weet jij dat je vergeven bent van je zonde? Ben jij er 100% van overtuigd dat het bloed van Jezus Christus al jouw zonde heeft weggewassen? Als dit half is, dan gaan de rest van de kenmerken op zijn best half zijn. Dan kun je niet tot bloei komen, minstens. Dat is opnieuw de vraag. Weet jij zeker dat je zonden vergeven zijn door het bloed van de Heer Jezus? Heb jij je leven aan Jezus overgegeven? En wat zou je antwoorden? Je hoeft niet hardop te doen, maar in je hart. Kun je daar ja op zeggen? Ja, ik weet, ik ben volledig vergeven van al mijn zonden. Weet je, ik heb er wel eens eerder gezegd hier zo, dat je soms dan zondig je en dan blijf je nog heel lang schuldig, zeg maar, gevoelsmatig. Je beleidt je zonde en dan duurt het een paar dagen voordat je een beetje tot rust gekomen bent en denkt, oké, nu is het echt goed. En ik denk dat we daar bijna allemaal wel her en der mee worstelen. Maar daarom is het juist belangrijk dat we er keer op keer over nadenken. En ook waarom we avondmaal hebben gevierd deze morgen. Elke keer hebben we het nodig om in herinnering te brengen. Het bloed van Jezus Christus reinigt ons volledig van alle zonden. Als wij onze zonden belijden, is Hij getrouw en rechtvaardig om de zonden te vergeven. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dat is echt fundamenteel. En ik wil hem keer op keer benadrukken. Niet door werken, niet door geweldig je te presteren. Maar door het bloed van de Heer Jezus kun jij volledig gereinigd worden. En ergens als je dit niet kent, als je daarover twijfelt, laat het dan niet in de duisternis liggen. Maar ga er naar iemand toe, gooi het open en zorg ervoor dat je zeker weet dat je in het reine bent. Dat je zeker weet dat je bij hem hoort en gewassen bent. Nou, dit is het eerste punt wat ik wilde noemen. Eerste kenmerk, zij waren vergeven en zij wisten dat ze vergeven waren. Nou, dan komt er een tweede. En dit punt dat raakt mij geregeld. Dat weten jullie denk ik inmiddels wel. Maar ik vind het zo bijzonder als je dan kijkt naar die 120 eenvoudige mannen en vrouwen. Ja, zij hebben niet in huis wat nodig is. Als Jezus die heeft 3 jaar onderwijs gegeven aan zijn discipelen. Aan de apostelen. 3 jaar. Dag en nacht hoorden zij wat de Heer Jezus deelde en vertelde over het koninkrijk en hoe de dingen werkten. Ze hebben een soort van stage gelopen een paar keer waarin ze uitgingen om een deel van het goede nieuws te verkondigen, het koninkrijk. En te bidden voor zieken, demonen uit te drijven. Ze hebben de wonderen en tekenen gezien van de Heer Jezus. Ze hebben zijn kruisiging gezien. Ze hebben zijn opstanding gezien. En ze praten daar met de Heer Jezus. En wat zegt de Heer Jezus dan? Nu zijn jullie er helemaal klaar voor. Ga uit. Jullie kennen de boodschap. Jullie hebben het wel eens gedeeld. En nu uitgaan. Maar dat zegt de Heer Jezus niet. De Heer Jezus die zegt. Ik heb gegeven wat jullie nu nodig hebben. Maar wacht totdat je met kracht uit de hoogte bekleed wordt. Of Handelingen 1 verzacht. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn. En dit is echt. Ik denk dat dit een van de diepste lessen is die we echt moeten leren. En die ik ook deze morgen mee wil geven. Omdat hier alles op staat. En het werd ook gebeden. Dat vond ik heel mooi wat er gebeden werd. Ook wij kunnen helemaal niets zonder dat God door zijn geest met kracht werkt. En ik wil dat onderstrepen. En dat klinkt bijna alsof het passief is. Zo, we gaan nu met onze armen over elkaar zitten. Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat we onze knieën buigen en zeggen: Heer, geef ons dan alles wat we nodig hebben. En dit raakte mij. Deze mensen. 3 jaar onderwijs. Wonderen en tekenen gezien. En gedaan. Jezus dood en opstanding gezien. Jezus naar de hemel zien gaan. En alsnog waren ze er niet klaar voor. Omdat ze nog niet vervuld waren met Gods geest. En als je verder leest in heel Handelingen. Dan zie je één grote beweging van kracht en overvloed. En de meeste mensen die ik hier heb. Heb ik wel eens gesproken over het boek Handelingen. En elke keer als mensen dit lezen. Dan hoor je dit terug. Een soort van wow. Een soort verwondering. Wat een kracht. Wat een leven. Weet je, Kees zei het van tevoren. Dagelijks mensen die zalig werden. Hoe kan dat? Omdat zij zulke geweldige predikers waren. Omdat ze zo ongelooflijk uit zichzelf een heilig leven leidden. Nee, het waren eenvoudige mensen. Je ziet de discipelen voor Pinksteren. Zie je ze vleeselijk zijn, zelfgericht zijn. Maar dan komt die volheid van de geest. Ze worden met kracht vervuld. En al het andere wordt uit ze gebrand als het ware. En dan zijn ze er klaar voor. En dan gaan ze de wereld in en zie je groepen mensen tot geloof komen. En dan zeg je oké, maar dat was de eerste gemeente. Dat is voor ons niet. En daarom, ik heb een boekje meegenomen en sommige mensen zagen het al. En Job die sprak daar vorige week over van Samuel Morris. Ik heb het toevallig toen Job erover sprak, was ik net begonnen in het boekje. En dit raakte mij. Dit is een jongen, hij is 20 jaar oud geworden. 20 jaar. Weet je, de meeste hier zou zijn ouder dan dat. Hij kende de heren vanaf zijn 15e, 16e. En hij komt in Amerika aan. En dit is een jongen, de maatschappij op dat moment was anti-zwart eigenlijk. Dus er was geen slavernij meer volgens mij. Maar nog steeds zat het wel in het hart van mensen. Dat als je zwart bent, ben je toch wat minder, zeg maar. Dus wilde niet in dezelfde koets rijden en al dat soort dingen. En deze jongen die heeft amper scholing gehad, kent een deel van de Bijbel, maar komt in Amerika aan omdat hij meer wil leren van de Heilige Geest, zoals hij het zelf zegt. En hij wil meer weten van God en van de Bijbel. En dan zie je een paar verhalen worden er gedeeld. En een daarvan wil ik noemen. Ze zijn op weg naar een begrafenis. Dat is een interessant gegeven. Ze zijn op weg naar een begrafenis. Hij en een predikant die hem uitgenodigd heeft. Hij is 1 dag in Amerika. Nou, zijn Engels is zeer matig. Maar die man die begint hem alle gebouwen te laten zien in de omgeving. Daar een museum en hier hebben we dit gebouw. En kijk eens wat een mooi gebouw hier. En op een bepaald moment halen ze 2 professoren op. Maar die willen eigenlijk niet naar binnen. Want je gaat toch niet met een zwarte jongen in één koets zitten. Die gedachtegang heerste daar. Nou, uiteindelijk gaan ze wel naar binnen. Maar ze zijn een beetje beschaamd. En denken van wat is dit nou weer. En dan gaat deze jongen spreken. Die zegt zullen we bidden. Nou, daar kun je natuurlijk geen nee tegen zeggen als iemand tegen je zegt, zullen we gaan bidden? En dan zeg je, nou, laten we dat niet doen, dat kan niet. En dus ze gaan bidden. Maar dan zegt hij, ja, maar laten we op de knieën gaan. Dus die jongen die laat zich op de knieën zakken. Nou, die professoren en die predikant, een beetje met tegenzin, buigt de knieën. En dan begint hij te bidden. En dan zegt hij, Heere God, wilt u deze broeder tegenover mij vergeven, dat hij zo gericht is op al die gebouwen, terwijl het helemaal niet om die gebouwen gaat, het gaat om uw geest. En daar ben ik hier voor. En laat hem dat inzien, zodat hij zijn mond houdt over de gebouwen en spreekt over u. Nou, dat is best een scherp boodschap, zeg maar. Maar er gebeurt iets op dat moment. En ze beginnen alle drie, die 2 professoren en die predikant, die beginnen te huilen. Die beginnen hun leven opnieuw toe te wijden aan de Heren. En in de bewoordingen van het boekje, ze worden vol van God, vol van de geest. En dan komen ze op de begrafenis aan. Maar ze komen, die koets gaan ze in als harde, suffige, stoffen professoren en geleerden. Maar ze komen er vol van de Heren uit. En dan gaat die predikant, die moet daar preken. Maar die had een preek op papier. Maar hij heeft gewoon de papier aan de kant gegooid en die begint te praten. En wat gebeurt er? Tijdens zijn preek komen mensen 1 voor 1 naar voren om zich te bekeren en komen tot geloof. En er ontstaat daar een opwekking in die gemeenschap. En ik las dat in het een na het andere verhaal soortgelijk. En allemaal zeiden die mensen, als hij bad, dan was het of de Heere gewoon met kracht neerdaalde. Een simpele jongen, 20 jaar maximaal, toen was hij nog 16 of 17. Maar als hij zijn mond opendeed, stroomde de Heere eruit. En was de tegenwoordigheid van de Heere was merkbaar aanwezig. En wat een kracht. Zijn leven, zijn korte leven heeft ervoor gezorgd dat de universiteit waar hij naartoe ging, dat een zendingsuniversiteit is geworden. Die hebben heel veel mensen uitgezonden naar onbereikte stammen. En ja, het is, ze wijzen allemaal naar hem als een soort van, ze hadden wel de leer, maar niet de Heer, zeg maar. En hij kwam binnen en de volheid kwam ja, met hem. Dat zeg ik een beetje raar, want het is natuurlijk niet hij die het zelf deed. Maar het raakte mij en ik dacht, ben ik zo iemand? En ik wil die vraag gewoon bij jou neerzetten. Kun jij zeggen dat jij werkelijk vol bent van de geest, vol bent van God? Dat waar jij bent, dat de Heere merkbaar komt. Weet je, dat heb ik ook wel met de samenkomsten. Ik denk wel uiteraard veel na over de samenkomsten. Maar hoe zou het eruit zien als wij allemaal hier kwamen en overstroomden van de Heere? Dat Hij door ons heen werkt, dat er nieuwe kracht en nieuwe frisheid is. En verlang je daarnaar? Weet je, het gaat er niet om dat we volmaakt zijn, dat zijn we niet. Dat snap ik. En dat was de gemeente in Jeruzalem ook niet. Maar is de Heere zo in ons midden, dat hij ons hart is en hij ons verlangen is. En dat wanneer we hem prijzen in liederen, dat alles wat in ons is hem prijst. En dat wanneer we hier staan te spreken, dat hou ik ook voor mezelf of voor ogen. Preken we, als hier gepreekt wordt, is dat echt geestvervulde prediking die met kracht in onze harten werkt. Als we bidden, bidden we dan ook echt. Op zo'n manier dat je als het ware de duivel weg ziet rennen. Weet je, en ik druk het plat uit misschien, en misschien dat je dat irritant vindt, dat kan. Maar kun jij zeggen dat je hier bent vol van de geest? Kun jij zeggen dat wanneer jij op werk of op school bent, dat waar jij binnenkomt, dat je gewoon merkt dat de Heere daar is. En niet, oh kijk mij eens geweldig zijn, maar dat de Heere daar gewoon is en werkt. Weet je, en geloof je dat dit mogelijk is? Want ik denk dat daar het probleem ligt, of een van de problemen liggen, waarom we zo weinig van de Heere vaak ervaren. En Ik besef, dit klinkt scherp of veroordelen, maar ik bedoel hem niet veroordelen, maar ik praat ook met mezelf, zeg maar. Maar kan het niet zo zijn dat de Heere veel meer wil geven als we de Bijbel lezen, maar dat we het niet ontvangen, omdat we ergens een excuusje hebben in ons hoofd van, ach joh, je moet, weet je, wees gewoon dankbaar met wat je hebt. Neem genoegen ermee, weet je. Het hoeft allemaal niet zo overvloedig. Weet je, we blijven wel mensen met z'n allen. Dus je blijft altijd, ja, weet je. En dan denk ik, maar dit waren ook mensen. Van vlees en bloed, zoals wij. En deze jongen was ook een mens, zoals wij. Misschien had hij nog wel minder dan wij. Maar God gebruikte hem krachtig. En dus ik kan echt niet sterk genoeg benaderen. Zij waren vervuld met de geest. En dat zie je keer op keer terugkomen. Dus je ziet het bij de apostelen. Maar de apostelen die zeggen dan ook in vers 38. Bekeer u, laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus. Tot vergeving van zonden. En u zult de gaven, enkelvoud, van de Heilige Geest ontvangen. En als je verder kijkt in het boek Handelingen, dan zie je dat betekent niet alleen iets wat diep in je hart gebeurt, waar je niet door hebt, maar dat hier ook gesproken wordt over volheid en overvloed. En ik bid dat deze paar woorden, dat ergens ons hongerig maakt. Dat is mijn doel eigenlijk over dit punt, dat je hongerig wordt. Ik heb niet alle antwoorden. Hoe ziet dat eruit? Wat gaan we precies doen? Die antwoorden heb ik niet, maar verlang jij naar meer van hem? Verlang jij om echt een getuige van hem te zijn in woorden, daden, dat de Heere zichtbaar wordt? En ik hoop dat we dat zijn. En ik bij de gebedssamenkomst, we hebben nu met de groep waar we samenkomen om te bidden, merk ik dat er steeds meer verlangen komt naar hem. Niet naar een ding of naar een zegening alleen, maar naar hem zelf. Om hem te ontmoeten. Hem te aanbidden. En dat hij aanbeden wordt in ons midden. En ik ga echt met vreugde ernaartoe. Maar ik weet niet hoe het bij de rest is. Maar hoe ervaar je? Je hoeft nu niet te antwoorden. Maar als je samenkomt om te bidden, ja, gebeurt er wat in je hart, zeg maar? Worden jullie, is het echt een, hoe zeg je dat? Is het echt een soort open haard of zo? Dat je erin komt en het vuur straalt. Ja, ik klink echt pinkster een beetje, hè? Maar goed, dit is, neem dat, ja precies, neem dat met vreugde aan. Maar ik ben een beetje bang, zeg maar. Ik wil niet hypen, maar er is zoveel meer dan we nu kennen, weet je. En waarom ontvangen we het niet? En laten we daarvoor bidden in de bidstonden ook. Heren, we willen meer van u. Niet naar een ervaring die allerlei wazige dingen doet, maar naar meer van hem. Weet je, naar meer van Jezus. Dat willen we toch? Dat is goed. Neem dat mee. En ja, zo kom ik nooit door de punt heen. Maar laten we gewoon naar de volgende gaan. 8 kenmerken, de eerste 2. De derde, ze waren toegewijd aan de leer van de apostelen. Dat is vers 42. Dan zie je dus deze eerste groep gelovigen, vergeving van hun zonden ontvangen, de Heilige Geest ontvangen in volheid. En dan staat er, en zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap en andere punten. Maar zij volharden, dat betekent, dit is niet iets eenmaligs, wat ik zei, een beetje een hype of zo, van emotionele aanraking en we doen het een week en dan is het klaar. Maar zij waren erop gericht, zij waren toegewijd. Daarom heb ik ook het woord toewijding er neergezet. Toewijding aan de leer van de apostelen. En dan is de vraag, wat is de leer van de apostelen? Toch? Het is wel mooi als wij het naar onszelf toetrekken. Zijn we bezig met de leer van de apostelen? En wat ik mooi vind is, als jij handelingen verder leest, staat er meerdere keren. En zij onderwezen, of puntje, puntje, puntje. En zij verkondigden puntje, puntje, puntje. En bijna altijd staat daar een naam. En dat is Jezus. De apostelen waren gericht op Jezus. Als je de brieven van Paulus leest, en ik ben er zeer verbaasd over elke keer hoe hij Christus gericht was. Weet je, in overvloedige mate, elke keer komt hij terug op Jezus. Wie hij is, wat hij heeft gedaan, voor de grondlegging de wereld. Alle dingen zijn door hem gemaakt, Colossense. Hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. Alles is gemaakt tot zijn eer en glorie. Hij zegt, hem, Jezus, verkondigen wij, terwijl we ieder mens terecht wijzen. En keer op keer zie je dat alle zijn oude leven, zijn rechtvaardige, tussen aanhalingstekens zijn rechtvaardige eigen leven, dat is als een vuilnisbelt, vergeleken bij het kennen van mijn Heer, Jezus. En de leer van de apostelen, en dat is waarom we ook als oudste in de gemeente, dat we keer op keer erop hameren. Soms dan worden mensen een beetje geïrriteerd, merk ik, als je dan met ze spreekt en dan komen ze over een onderwerp aan. En dan dat je dan uiteindelijk zegt, oké, dat is heel mooi, mooie gedachte, we vinden het prima, maar wij willen Jezus. Weet je, en dat is echt, ik wil dat ook opnieuw hier neerleggen. Broeders, zusters, weet je, we houden met z'n allen, tenminste de meeste in ieder geval, houden van bijbelstudie en om na te denken over de schrift en al die dingen. Maar op het moment dat Jezus niet in het vizier is, als hij, als welke leerstelling en hoe geweldig die ook is, als die een te grote plek inneemt, dan dwaal je af van dit gedeelte, van de leer van de apostelen. En dan dwaal je af van waar het om gaat in de Bijbel. En je ziet dat Jezus, op een bepaald moment komen de fariseeën bij Jezus. En dan zegt de Heer Jezus, jullie bestuderen de schriften, omdat jullie denken dat jullie daar eeuwig leven in hebben. Maar zij zijn het die van mij getuigen. En dat is zo centraal. Oude Testament, Nieuwe Testament, wet, profeten. Alles zou in het teken moeten staan en gericht moeten zijn op de Heer Jezus. En ik wil dat hier echt neerleggen opnieuw. Richt je op Jezus. De hele schrift focust op de Heer Jezus. Ze waren toegewijd aan de leer van de apostelen. En dus ook toegewijd eraan. Niet één keer in de 3 weken dat ze even een Bijbel openden. Niet dat ze een Bijbel hadden, maar. Of een. Dus ze hadden natuurlijk van die rollen. Dat ze 1 keer in de 3 weken even een rol openden. Nee, het was iets waar ze voortdurend mee bezig waren. Je ziet de apostelen, zowel op de tempel of bij de tempel als in de huizen, gaven ze onderwijs. En verkondigden zij. Dus echt. Laten we dat ter harte nemen. Daarmee bezig zijn. En ik ben dankbaar dat we veel met het woord bezig zijn. Als gemeente, ik denk dat we dat wel kunnen zeggen. Maar dat we ook de juiste focus hebben terwijl we met het woord bezig zijn. Het is mooi dat een deel van de jongeren, / iets ouderen, zoals ik zelf en Jan en Carina, die zijn bezig met een cursus over Zie uw God. En elke keer wat zij benadrukken in die cursus is, als je Bijbel leest, lees het in de eerste plaats gericht op God kijkt naar wie hij is. Want daar is het in de eerste plaats voor bedoeld. En dan als je daarmee, als dat klaar is, als je hem hebt gezien in het woord, ga dan kijken naar wat kan ik er nu zelf mee. En ik er zouden getuigenissen van kunnen komen. Maar dat het ook echt vreugde geeft en zorgt dat je de Bijbel anders gaat lezen. Dus het draait echt om hem. Ze zei het populair of jaren geleden heb ik dat een keer gehoord. De Bijbel is his story. Dus de Bijbel is geschiedenis, maar in het Engels is datzelfde woord. Als je dat ontleed kun je ook van maken. Zijn verhaal. En dat is ook echt. Het is zijn. Het gaat om God. De Bijbel is zijn verhaal. Het gaat om hem. Nou, dan zie je dat ze volharden in de leer van de apostelen. En ze volharden in de gemeenschap. En dat woord dat. Het is mooi als je het woord gemeente hebt. Wij hebben vaak de gedachte dat. Of vaak, dan moet je niet zeggen. Maar in ieder geval. Het kan zijn dat mensen hier zo zijn. En dat die de gedachte hebben dat de gemeente is een. Is een plek, zeg maar, zondag vroeg. Ik weet niet wat jullie tegen je kinderen zeggen. Maar wij hoorden vroeger, we gaan naar de kerk toe. We gaan naar de gemeente toe. En dat geeft een soort beeld alsof dit gebouw een heilig gebouw is. Nou, het scheelt dat wij niet zoveel entourage hebben. Dus die gedachte, dat is al sneller weg. Maar dat dit gebouw, dit is de kerk, zeg maar. En dit is waar het om draait. En andere mensen die zeggen, nee, dat is niet waar, maar De kerk is wel iets wat we doen op zondag. Maar dat is niet wat de Bijbel laat zien. De Bijbel laat zien dat de kerk zijn een groep personen, discipelen van Jezus, die samen bezig zijn om zijn missie te volbrengen. En hier zie je dus, dit is hetzelfde woord, gemeenschap. Dat betekent, dat gaat verder dan gewoon gemeente zijn en een soort hobbyclub. Nee, het is een groep mensen die toegewijd zijn aan elkaar. Dat is wat het woord gemeenschap onder andere inhoudt. Dat je toegewijd bent aan elkaar. En daar zie je twee praktische uitwerkingen van. Hier zo. En het is dus niet alleen theoretisch. We zijn één lichaam en in Christus. En dat is geweldig. Maar het gaat verder dan dat. Je ziet dat ze, vers 44, en alle die geloofden waren bijeen. Ze waren samen, ze leefden samen. En hadden alle dingen gemeenschappelijk. En ze verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen nadat ieder nodig had. Dus als je hem even praktisch maakt. Stel, want er waren in Jeruzalem maar heel veel arme mensen. Die kwamen ook massaal tot geloof. En dat betekende dat de rijken zeiden, oké, we hebben nog allerlei akkervelden over. Dat was een soort van mijn pensioen. Ik verkoop dat en zorg dat de armen te eten hebben. Dat mijn broeder met wie ik avondmaal vier en die geen geld heeft om rond te komen, ik ga voor hem zorgen. En op allerlei manieren verkochten ze dingen en spullen en akkers, om er maar voor te zorgen dat de andere genoeg had. Nou goed, wij hebben, ik ken natuurlijk de financiële plaatjes niet van jullie, maar het zal zo zijn dat er niet heel veel arme mensen zijn. In ieder geval, als je het wel bent, deel het, dan kunnen we altijd praktisch ondersteunen. Maar wij kennen dat niet op die manier. Maar er zijn wel noden, praktische noden. Dus als je hem naar jezelf toe wilt trekken. Er zijn als er mensen ziek zijn. Of mensen hebben bepaalde noden op welk front dan ook. Praktisch, geestelijk. Voorzien wij in elkaars noden. Zijn wij bezig. Niet alleen om hier de Here te prijzen en groot te maken. Maar ook dat we elkaar kennen. En helpen. Elkaar helpen wanneer er een nood is. Als iemand bedroefd is, dat we een arm om hem heen slaan. Als iemand psychische nood heeft, dat we daar meebouwen om daarin te helpen. Als iemand twijfels of een strijd in het geloof heeft of worstelt met zonde, dat we samen in gebed gaan. Als, noem welke praktische vorm dan ook. En zij waren daarmee bezig en dat liet zien dat ze gemeenschap waren, een gezin waren en leefden als familie. Maar ook in vers 46, ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen en braken het huis van huis. Van huis tot huis brood samen, namen gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en eenvoud van hart. En je ziet dat ze samen leefden. En dat is, ik denk dat dat een uitdaging is voor de Nederlandse cultuur. Wij zijn nogal gewend aan onze privacy. Dat is een groot goed voor de gemiddelde. Maar als je de Bijbel leest, zie je een leven samen. En dat is gewoon een vraag. Is het gemeente zijn wat jij in de gemeente hebt of wat je zelf uitleeft, kun je zeggen, dit is echt mijn leven. Weet je, de broeders en zusters horen bij mijn leven. Of is het een clubje wat je op zondag ontmoet, misschien op donderdag of woensdag nog even ontmoet, maar dan is het klaar. Of is het echt, ik weet dat op een bepaald moment, Annette die trok een tijd veel op met Marianne. En die was daar heel veel. En op een bepaald moment was Annette daar een keer niet. En toen kwam een zus, of een schoonzus van Marianne langs. En die zei, hé, waar is Annette? En zegt ze, nou die is er niet. Zegt, ja, ik vind het zo. En die vond het heel bijzonder dat ze elkaar zo vaak zagen. En dat ze elke keer als die schoonzuster was, dan was Annette daar. En die zei van, dit is echt, je ziet die verbondenheid. Nou moet je voorstellen dat je een gemeente hebt die dat type verbondenheid heeft. En dat is lastig als je op afstand woont. En je kunt dat niet met, je kunt niet iedereen elke dag zien, zeg maar, of één keer in de week. Tenminste hier wel, maar niet, je kunt elkaar niet elke dag ontmoeten. Dat is allemaal, en dat is niet wat ik zeg. Maar leven wij echt samen? Zijn we zo hartelijk verbonden dat we eigenlijk niet meer zonder elkaar kunnen? Dus, en de maaltijden, je ziet hier dat ze samen eten. Dat is even een zijstapje. Maar maaltijden zijn daar uitermate geschikt voor. Om echt, bij de gebedssamenkomst komen er nu wel zo goed als wekelijks mensen eten. En het is zo waardevol dat je niet alleen samen bidt, maar dat je ook samen rondom de maaltijd, zowel gewoon praktische dingen, over hoe gaat het op je werk en dat soort dingen, hebt. Maar ook echt spreek met elkaar. Hoe gaat het met je? Hey, ik zie dat jij, je lijkt niet zo lekker in je vel te zitten. Wat is er? En dat je op die manier echt samen hart tot hart spreekt. Op zondagmiddag, de meeste van jullie, denk ik, ontmoeten mensen op zondagmiddag. Dat is een hele waardevolle ding om elkaar te kennen. Te weten wat er in het hart speelt. Elkaar te helpen in het denken van dat we onze focus goed houden. Dus ik wil daar van harte toe aanmoedigen. Ze waren toegewijd aan de gemeenschap. Het was niet iets van zondag alleen, of zaterdag, of welke dag ze dan ook. Maar ze kwamen dagelijks samen. Wat niet betekent dat we dagelijks moeten samenkomen, maar ze leefden samen. En leven wij samen. Dat is dus even de samenvatting. Zie het breken van het brood. En daar hebben we hebben natuurlijk elke week dat we het brood breken. En ik hoor soms gedachten dat ze zeggen, ja maar oké, in de Bijbel, en hier staat het ook, was dat ook een maaltijd. Ze hadden een maaltijd. En tijdens die maaltijd dan braken ze het brood. Wat wij vanochtend of deze morgen hebben gedaan, braken ze het brood, dronken ze wijn of, nou ja, afhankelijk wie je spreekt, wijn of druivenachtige, of druiven, hoe zeg je dat? Druivensap, goed genoeg. En dat doen wij nu niet meer. Nou, dat doen wij inderdaad hier niet. Je kan dat prima thuis doen als er broeders of zusters op de stoep staan. Maar, of binnen zijn eigenlijk. Maar op de stoep zou met corona zou wel handig zijn. Alleen er zit er een raam tussen. Nee, maar even alle gekheid op een stokje. Dan ben ik ook de weg kwijt. Terwijl ze van huis tot huis brood braken. Oh ja, waar het om draait, en dat is uiteindelijk de kern. Het draait om de Heer Jezus. Avondmaal, breken van het brood, wanneer wij samen het brood breken, dan richten we ons samen op de Heer Jezus. Zijn lijden, zijn offer, die stellen wij centraal. En dat bouwt de gemeente. Het is als je de kerkgeschiedenis bekijkt, de eerste paar honderd jaar, was er een hele sterke benadrukking op het avondmaal. En het werd, nou ja, zo goed als elke keer als je samenkwam, werd het gevierd, het werd centraal gezet. En juist om die focus te houden op waar het werkelijk om draait. En dat is zo, ja, dat is zo mooi. Ik zelf heb jarenlang geleefd, en ik denk dat velen van jullie dat kennen, zonder dat je echt besefte en de focus had op de Heer Jezus. Weet je, dat is, maar dat is heel, ja, zielig, slash ziekelijk. Zou je wel dat je een christen bent en zo weinig focus op de Heer Jezus hebt, die jou heeft vrijgekocht. En avondmaal is daar een uitgelezen kans voor om dat te vernieuwen, om je toewijding te vernieuwen, om samen elkaar te helpen om gericht te zijn op de Heer Jezus. En ze waren toegewijd aan gebed. En het wordt al een aardige lijst zo. Maar als je dit allemaal ziet, wat een vreugde om zo'n type gemeente te zijn. Vergeven, vol van de geest, vol van de leer van de apostelen, toegewijd aan gemeenschap. Toegewijd aan de Heer Jezus, aan het breken van brood. En toegewijd aan gebed. En Als mensen, ik weet niet of jullie die vraag krijgen, maar ik krijg geregeld de vraag, wat voor type gemeente hebben jullie? En nou, ik ben benieuwd wat jullie antwoord zou zijn. Mijn antwoord is meestal een veelzijdig, als ik hem positief uitdruk, of dat ik zeg van, we zijn een beetje een van alles en nog wat door elkaar heen. En dan heb je onze gemeente. En, maar dan is de tweede vraag die je krijgt, dus ik ben benieuwd wat jullie antwoord zou zijn. Dus dat is misschien voor na de dienst. Maar de tweede vraag die ik altijd krijg, hoe kan dat samengaan dan? Hoe kan je de achtergrond, Pinkster en reformatorisch en dan tussenin nog een vleugje traditionele kerk, algemeen traditioneel laten we maar zeggen, hoe kan dat samengaan? En hebben hier vergaderingen, hebben hier iemand die komt meer uit het messiaanse gebeuren, zeg maar. En al dat komt bij elkaar. En dan vieren ze avondmaal naast elkaar. En hier heb je iemand die theologisch sterk daar de nadruk altijd op legt. En hier iemand anders die... Hoe kan dat samengaan? En mijn antwoord is 1. De Heer Jezus. Dat Hij een wonder doet in onze harten. Want het is niet gemakkelijk. Laat dat ook helder zijn. Weet je, we hebben genoeg conflicten over verschillen. Dus het is niet gemakkelijk. Maar de tweede is, wat ik echt geloof, en dat zeg ik ook altijd, is dat we elke week bidden. Als gemeente, voor de gemeente. Weet je, uiteindelijk, wij kunnen geen eenheid bewaren in onze eigen kracht. Dat is niet mogelijk. Zo verschillend als wij hier zitten. Het is niet mogelijk dat wij elkaar lief hebben, tenzij God een krachtig werk in ons doet. En je ziet de eerste gemeente, die bidt voortdurend, als je handelingen leest. Zodra er een situatie ontstaat, de apostelen die worden in elkaar geslagen, krijgen zweepslagen op hun rug. Of de bedreiging daarvan, moet ik zeggen. Ze worden bedreigd daarmee. Ze worden bang. Ze komen bij de gemeente. Wat gaan ze doen? Ze gaan niet een petitie opstellen. Of je dat moet doen of niet, laat ik even in het midden. Maar ze gaan geen aanklacht indienen. Ze gaan niet naar de politie toe. Of naar de... Wat doen ze? Ze gaan bidden. Petrus in de gevangenis. Wat gaan ze doen? Bidden. Paulus en Silas in de gevangenis. Wat doen zij? Ze prijzen de Heer en ze bidden. En je ziet constant dat de eerste gemeente bad. Paulus die bidt voortdurend voor de gemeente, zegt hij. En roept op en vraagt gebed. Je ziet, hoe heet die broeder ook weer? Epafroditus, of Epaphras. Epaphras die strijdt voortdurend in de gebeden. Voor de gemeente in Colossa, even uit mijn hoofd gezegd. En zo mooi, je ziet in de Bijbel dat de kracht van God wordt zichtbaar in het gebed. Want gebed is niet krachtig. Ik weet niet of je dat weet, maar gebed in zichzelf, soms dan bid je een gebed zo zwak als het maar zijn kan. En God verhoort en komt met en doet iets. Oh, nou zet ik iets uit. Kijk. En dat is, ik vind dat altijd mooi, zeg maar. Als ik naar mezelf kijk, ik ben zo zwak. Maar hoe vaak God wel niet mijn zwakke gebeden beantwoordt. En dat, ik weet zeker dat het voor jullie ook geldt. Dat soms dan zit je in een situatie en je ziet geen hoop meer en je bidt. Heer, help en geef vreugde en vrede. En God doet het ook. Je was het niet waard. Je had geen kracht. Maar Hij deed het. En Ian Bounce die zegt ook dat gebed niet krachtig in zichzelf. Maar zegt gebed beweegt de krachtige hand van God. En dat is mooi. Zeg maar, en God staat dat toe en God wil dat. Dus ze waren... Een gemeente van gebed. Nou, dan ga ik nu echt... De laatste is sowieso kort. Maar deze die vereist nog wel wat tijd. Maar niet heel lang. Zij waren getuigen van Jezus. En je ziet hier in deze tekst... Zie je de apostelen staan. Die getuigen. Maar je ziet als je verder leest... Zie je dat de eerste gemeente... Allemaal getuigen. Er zit één keer dan... Ze blijven eerst met z'n allen in Jeruzalem hangen. Terwijl Jezus zei, ga de hele wereld in. En dan God in zijn genade, die zorgt ervoor dat er, of staat toe, zo je wil, dat er vervolging uitbreekt. En dan staat er iets mooi. Dus er komt vervolging, dat is handelingen 8, voor degene die dat willen opschrijven. Dan staat er, komt de vervolging en zij werden alle verspreid over de landsteken van Judea en Samaria, behalve de apostelen. Dus al die mensen, verspreid. En dan in vers 4, zij die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het woord. En dit is de kracht. Stel dat je 12 apostelen had en dat waren dan de zendelingen. Dan hadden ze nooit de wereld kunnen bereiken in 40 jaar. Dat is onmogelijk. Gewoon praktisch al niet, want ze hadden geen vliegtuigen, geen auto's. Maar doordat het van persoon op persoon, van discipel op discipel, diezelfde missie ging, gingen ze uit en Iedereen verkondigde het evangelie. En dat staat niet dat ze het allemaal op straat deden. Maar iedereen was bezig om die missie, het delen van het evangelie en het maken van discipelen, om dat in praktijk te brengen. Het was de drijvende motivatie. En dat is, ja, dat is heel mooi. En je ziet dat op heel veel verschillende manieren. Dus dat werd vorige keer ook gedeeld. In de eerste plaats met woorden. Maar ook in daden. Je ziet wonderen en tekenen. Daar nog één ding over gezegd hebben. Niet over de wonderen en tekenen. Maar over de daden. Soms dan hoor je, dat hebben wij veel gehoord ook in de familie. Als je dan zei van nou, we gaan evangeliseren. Ik zoek daar om te spreken. Ik verlang om meer het evangelie te delen. Dan zeggen ze ja, maar weet wel jongen. Dat zeggen ze dan tegen mij. Ja jongen. Maar je moet wel weten, je kunt, en dat, meestal spreken ze ook plat, maar dat zou ik jullie niet aandoen om te proberen. Maar dan, ja jongen, maar je kunt ook getuigen door daden, en ik doe het door daden heen. En ik snap wel ergens wat ze bedoelen, tenminste zit de kern van waarheid in, natuurlijk moeten we getuigen met daden. Helder, en dat sommige daden en sommige mensen hebben daar echt, ja, we dragen daar vrucht in. Maar vroeg of laat moeten ze wel horen over de Heer Jezus. En dat is, dus daarom ik heb getuigen er neergezet. Maar getuigen betekent ook spreken. En natuurlijk heb je soms relaties waar je langer dient. En voordat er echt een opening komt, prima. Maar uiteindelijk moeten we wel spreken. En ik weet niet hoe dat bij jullie bevalt. Maar ik vind het aardig lastig. En dit is echt voor mij een gebedspunt. Heer, geef me vrijmoedigheid en kracht om te getuigen. Ook met woorden. Bij daden, dat is nog wel gemakkelijk. Dat kan nog positief zijn, maar als je mensen vertelt, je bent zondig, je bent op weg naar de hel. Maar Jezus, die wil jou vergeven en reinigen, kom tot hem, geef je leven aan hem over. Dat is niet altijd een hele positieve boodschap voor mensen. Het is wel een positieve boodschap, maar ze ervaren het niet zo. En dat maakt dat we het soms lastig vinden. Dus daarom is het echt goed om ervoor te bidden. Maar ik vond het mooi, laatste anekdote of verhaal. Ik hoorde een Paul Washer een interview geven. En Paul Washer, de meesten van jullie kennen hem wel. En dat is een aardig vrijmoedige man, in ieder geval. Dat zou je zeggen. En die staat geregeld op bankjes te preken in Peru en in Amerika. Toen vroegen ze hem, ja, hoe doe je dat nou? En toen zegt hij, ja, hoe ik dat nou doe, meestal trillend. En toen zegt hij, wat bedoel je? En toen zei hij ook, elke keer als ik het evangelie ga delen, ben ik gespannen, vind ik het lastig. En denk ik, oh, waar ben ik aan begonnen? Maar dan denk ik aan het feit dat Jezus voor hen gestorven is. Dat mijn Heer voor mij gestorven is en voor hen. En dan vind ik moed genoeg om een eerste zin te uiten. En als ik de eerste zin eruit heb, komt de rest vanzelf. En dat is ter bemoediging. Ook al ben je bang. Heel erg bang. Ook al sta je bijna aan de grond genageld. Gooi de eerste zin eruit. En vertrouw dat de Heer het ook verder neemt. Dus verkondig, ze waren getuigen van Jezus. En dan de laatste, en dan stop ik echt. Ze waren een groeiende gemeenschap. En dat zie je, ik noemde hem vers 47. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Ik weet niet, maar ik wil dat. Toch? Dat je zo'n gemeente bent. Ik denk dat die eerste 7 punten zorgen ervoor dat 8 realiteit wordt. Maar dit is wat we verlangen, weet je. We hebben best wel veel mensen die, geregeld komen de mensen nieuw in de gemeente en die blijven hangen. Maar die komen vaak vanuit andere gemeentes en kennen de Heer al. Maar kunnen we wel, welk persoon is er tot geloof gekomen afgelopen jaar? Binnen de gemeente of door ons heen? Weet je, hoeveel personen zijn dat? Weet je, terwijl je hier ziet, en niet alleen hier, maar je ziet het handelingen door en de Bijbel door, dat er altijd mensen tot geloof kwamen. Weet je, en ik denk dat wij wel een gebrek hebben daarin. En dat het goed is dat we nu op de bid stonden, ik zie dat steeds vaker erbij staan, dat we echt bidden voor de ongelovigen om ons heen. En dat we bidden voor vrijmoedigheid en kracht om te getuigen. En dat we op zoek gaan om, ja, de Heer Jezus te verspreiden, want ze gaan verloren. Weet je, dat is, en niet alleen dat, Jezus is gestorven voor de wereld. Weet je, zijn bloed heeft gevloeid, maar ze hebben het wel nodig om ervan te horen. En als we dat gaan doen, als we zo'n type gemeente gaan zijn, dan zullen we ook de vrucht gaan zien. En daar wil ik voor bidden. Dus ik wil afsluiten in het gebed. Het is een beetje lang geworden, sorry. Maar laten we nog bidden dat dit realiteit wordt. En misschien wil je eerst zelf wat tegen de Heer zeggen. Dan is daar ruimte voor. En dan zal ik daarna bidden. Heere God, Vader in de hemel, ik dank u dat we hier samen kunnen komen. En ik dank u dat u mij geholpen hebt om in ieder geval mijn gedachten te delen die ik had. Maar Heere, aan mijn gedachten zelf heeft niemand wat. En daarom bid ik u dat u krachtig werkt in onze harten. Dat u door uw geest de woorden die we gelezen hebben of gesproken hebben, of misschien de gedachten die we hebben gekregen tijdens de preek, dat u die zult gebruiken om in ons leven een werk te doen, dat u ons vormt en kneedt en vult en leidt, zodat uw naam verheerlijkt en geëerd wordt. En dat bid ik ook voor ons, zoals we hier zijn, maar ook in Nunspeet, onze broeders en zusters in Nunspeet. Heer, we hebben zo nodig dat u een diep transformerend werk doet in ons. Dat we worden zoals we zien wat u verlangt in de Bijbel. Dat we in de facetten waar we ook over na hebben gedacht, dat dat realiteit wordt in ons midden. Heer, en ik erken, wij kunnen dat niet en ik kan dat niet. Heer, en ik schiet zelf tekort en wij schieten tekort. Maar u schiet niet tekort, Heer, u bent de volheid zelf. Heer, en ik dank u voor wat wij ontvangen hebben. U heeft ons zoveel gegeven in elkaar. We hebben uw woord, we hebben elkaar, we hebben uw geest ontvangen, we hebben u zien werken. Heer, nog veel meer, u heeft ons gewoon rijk gezegend en daar danken we u voor en daar prijzen we u voor. Maar ook als gemeente, dat we heel veel van deze punten in ieder geval ten dele in praktijk brengen. Ik dank u daarvoor. Maar Heer, wij erkennen ook dat er nog zoveel meer is bij u. En het zou u tekort doen als wij hier genoegen mee nemen. Heer, en we zijn dankbaar, we prijzen u ervoor. Maar tegelijkertijd willen we ons uitstrekken naar meer van u en meer van uw kracht, zodat we zullen leven op een manier die u waard is. Dat u verheerlijkt wordt, meer dan nu nog. Heer, ik bid dat elke droogte en lauwheid en zonde uit ons hart weggebannen zal worden. En dat daarvoor in de plaats volheid en kracht en vreugde komt. Heer, ik bid dat waar mensen u nog niet kennen of zich maar half overgegeven hebben, dat u een krachtig, overtuigend werk doet. En dat ieder persoon hier zo volledig zich overgegeven heeft, volledige zekerheid heeft van het geloof en volledig vervuld is met de Heilige Geest. Heer, ik bid u voor ons, ontferm u over ons en dank u wel dat u zoveel beloftes geeft, waardoor we ook vrijmoedig hierom kunnen vragen en met vreugde kunnen uitzien naar wat u gaat geven. Halleluja, u bent zo goed en zo groot. Koning en eer, Heer en majesteit, Heer, dat bent u. Geprezen bent u, o Vader, en geprezen bent u, o Zoon, en geprezen bent u, o Geest. Halleluja. Amen.